Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Maar huilen, Matthijs, huilen, dat gaat toch te ver. Je maakt een doelpunt tegen Georgië.
Was het huilen, Hugo? Was het huilen?
Het was huilen. Het was huilen. Ik heb de wangen gedept.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. En dat zou u kunnen kennen van de borden langs de snelweg. Nou ja, dan is dit de eerste Europodcast van Hartgras. Wij heten welkom Michel van Egmond, Rotterdam. Edwin Winkels, Barcelona. En Frans Tomese, Haarlem. Sterke opstelling. De directie ontbreekt een beetje. Hugo moet werken. Het is langs de lijntijd. En Henk zit nog een beetje in de ziekenboeg in Frankrijk. Maar is straks wel gewoon aan de telefoon. Heeft uiteraard meegekeken. Gewoon even het korte reguliere rondje. Ik begin bij jou, Michel. Wat was het voor wedstrijd?
Nou, het was sowieso saai om naar te kijken. En ook wel verontrustend, denk ik. Met het EK voor de deur. Want ik had niet het idee dat het nieuwe systeem heel veel houvast biedt aan de spelers. Ze waren nog steeds zoekende. Maar ja, je kan ook positieve punten vinden. Blind speelde weer en heeft het einde gered en speelde niet slecht. Er is niemand afgevallen. Weghorst heeft gescoord.
Ja.
Dat vind ik mooi. Dat kan de Totoskilatje van Nederland worden wat mij betreft.
Leukste moment van de wedstrijd vond ik.
Leukste moment, dat was niet zo moeilijk. Maar het was inderdaad het leukste moment van de wedstrijd. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk dat het zo kort voor het EK nog puzzelen is.
Ja. Frans, mag er gelachen worden eigenlijk? Als er gescoord wordt bijvoorbeeld, überhaupt langs de lijn bij de boer en op die bank. Mag er een keer gelachen worden?
Het ziet er niet uit als een vrolijk gezelschap inderdaad. Maar de voetbal geeft er ook geen aanleiding toe.
Nee.
Maar ik vind het vooral, als je zoveel verdedigers opstelt, dat vind ik altijd een veeg teken. Als je wil winnen, Cruijff zegt geloof ik, je moet gewoon de beste spelers opstellen. En de beste spelers zijn toch vaker aanvallers dan verdedigers, zou ik zeggen. Dus Ik zie dat niet zo zitten, maar ik ben geen trainer, dus ik heb ook geen verstand.
Kun jij dat systeem uitleggen? Het gaat er al heel vaak over, hoor. Maar begrijp jij er iets van? Of zeg je, nou, laat maar even lopen?
Nou ja, ze zeggen altijd, het is heel aanvallend als die vleugelverdedigers naar voren lopen. Wat ik Dumfries inderdaad zie doen, maar het is toch wat anders als je iemand als Berghuis naar voren ziet lopen of Dumfries. Mm-hmm. Dus het is zogenaamd aanvallend, maar als je iemand als Dumfries als rechtsbuiten laat spelen, ja, krijg je nooit een goede voorzet.
Edwin, worden we weer Europees kampioen?
Zo niet. En ja, je moet verbeteren. Ik bedoel, het is niet meer het oranje dat die korte opleving had. Dat we tegen Duitsland en Frankrijk, in die Nations League. Dat was inderdaad een ploeg die overtuigend speelde. Tegen de grote, hè? We hebben al heel lang niet van hadden gewonnen. Maar aan de andere kant, dit zijn kleintjes. Schotland en Georgië natuurlijk. En het zijn vriendschappelijke wedstrijden.
En het grote verschil, misschien de bondscoach. Toen hadden we Koeman, nu hebben we de Boer.
Ja, allebei verdedigers trouwens. Maar en Koeman is ook een man die best wel houdt van 3-5-2 of 5-3-2. Het is hoe het noemt, afhankelijk van de tegenstanders toch ook vaak. En het voetbal. Maar het is, ja, er is wel een kentering gekomen. Maar dat kan in de bondscoach liggen. Dat kan ook aan dit enorm gekke, absurde coronaseizoen liggen. Het is voor de meeste spelers ongelooflijk zwaar seizoen. Een groot man als Wijnaldum en de Jong heb ik weet niet belachelijk veel minuten gevoetbald. Mm-hmm. En dit zijn twee wedstrijden, zou je denken van nou, ik doe even niet zo'n stapje hard. Het EK moet nog beginnen. En dan moeten we hopen dat dat, ja, als dat eenmaal begint, dat dan de animo er is.
Bijna iedereen speelde. We zagen een heel klein tussenshot, ik denk 0,2 seconden, Donny van der Beek.
Ja, ja, jij kijkt daar heel zielig bij, maar Matthijs. Maar Donny van der Beek moet natuurlijk heel blij zijn dat hij in die dugout mag zitten. Voor iemand die zo weinig heeft gespeeld. Ik vond het heel gek dat hij erbij zat. Hij kwam er ook geloof ik pas bij toen bekend werd dat je meer spelers mocht meenemen. Kijk, jij hebt in die arena Donny staan aanmoedigen.
Klopt.
Daarom kijk je zo sentimenteel nu naar mij. Maar
nou ja, als dan toch bijna iedereen zijn trainingspak mag uittrekken, ja, dan gun die jongen een paar minuutjes. Echt.
Ja, nee joh, maar toch niet voor een WK gaan we toch geen spelers minuutjes gunnen.
Oké. Okay.
Nee, dit is wel serieuze business.
Maar het was wel onverwacht. Een beetje van, volgens mij vaak als een Nederlandse voetballer, vooral als ze heel jong naar een grote buitenlandse club gaan, zegt iedereen dat moet je niet doen. Mm. Of zoals Van Gaal zei het zelfs over Frenkie de Jong, geloof ik. Ga daar nou niet spelen, Barcelona, want je komt niet aan spelen toe. Want die en die en die hebben ze op het middenveld. Maar ik geloof bij Donny zei niemand, ben je gek geworden? Ga niet naar Manchester United, joh, daar kom je niet aan spelen toe. Niemand had verwacht,
nee,
na dat seizoen bij Ajax, dat hij daar niks zou spelen.
Toe. Nee. Frans, het gaat vaak over Frank de Boer de laatste week. Daar was ook wel wat aanleiding voor. Sillessen werd ineens naar huis gestuurd. Waar mensen dachten, nou, moest dat nou zo snel? Zit daar meer achter? Kunnen we het straks even over hebben. Maar in ieder geval raar was dat die Quincy Promes niet Quincy Promes noemde, maar Quincy Melig.
Ja.
Ook een voetballer en die heet toevallig ook Quincy. Hoe, ja, kan je zo'n rare wissel in je hoofd trekken? Vlak voor zo'n eindtoernooi.
Ja, misschien heeft hij Quincy Menig overwogen. Je weet het niet. Hè? Hij heeft bij Cambuur geloof ik best een goed seizoen gedraaid. Maar... Nee, ik weet het niet.
Het blijft toch raar, Michel?
Nou, ik vind vooral raar dat raar. Ik vind het eigenlijk niet zo raar, joh. Ik vind het. Dit is een hele. Dit is. Kijk, ze zeggen wel eens van bondscoach van Engeland, het is die impossible job. Maar dit is ook geen makkelijke job wat hij heeft. En zeker nu in deze periode. Hij moet die spelers fit krijgen voor dat WK, maar hij moet ze ook heel houden. Wijnaldum, daar moet hij heel voorzichtig mee zijn, maar die moet ook zijn ritme krijgen. Zo zijn er nog 1000 problemen. Dus ik snap best dat je dan af en toe een verspreking maakt. Maar het is, ik vind het juist opvallend hoe groot het wordt gemaakt. Dat opeens de stemming rond Frank de Boer binnen twee weken opeens omslaat. Van toch een gerespecteerd international. Kijk, als trainer heb ik ook het idee, moet hij het nog een beetje laten zien. Maar in ieder geval een gerespecteerde voetbalman wordt opeens als een soort kluns neergezet, mm-hmm, in 2 weken tijd. Dat vond ik opvallend. Die verspreking, dat vond ik dan niet zo gek. En ik vond vooral gek dat er niet iemand naast me zat. Een soort Kees Jansma 2.0. Ja. Die hem er even uitredde.
Nee.
Dat gebeurde ook
het
niet.
Ik denk dat het veel afhangt van hoe de spelers naar hem kijken. Dat is voor hem toch het belangrijkste. Uiteindelijk is het verdomd moeilijk, hoor, om te zeggen, ik trek me niks aan wat dat hele land over me zegt. Of wat de Michel Frans, Matthijs en Winkels over hem zeggen. Maar als hij de autoriteit maar tegenover de spelers heeft.
Ja.
Dat die, en dat moeten ze ook bewijzen, dat die vertrouwen hebben in, ja, in een systeem wat bijna niemand van hun speelt bij zijn club. Alleen die gast in Italië, geloof ik. Dat zij, ik weet ook niet of hier een speler bij is die tegen hem zegt, trainer, moeten we het niet anders doen of zo. Een Virgil van, ik denk dat Virgil van Dijk, we kunnen het ook nog over hebben, heel, heel, heel hard gemist gaat worden.
Ja, nou, Sillessen was in ieder geval niet zo blij met Frank de Boer en liet het ook nadrukkelijk merken. Hè?
Ja.
De manier waarop hij toch werd bedankt, omdat, ja, hij, en dat vonden meer mensen, ik zelf als argeloze kijker en krantenlezer, dacht ook, hé, wat is wel een beetje streng, zeg. Wat denk jij, Michel?
Ja, maar ik
is er meer aan de hand?
Er zal best iets meer aan de hand kunnen zijn, ja. Ik zou niet weten wat, hoor. Daarvoor zit ik er niet zo goed in dat Nederlands elftal. Maar ook bij Sillessen was het weer opvallend, dat dit is nou niet de man van wie je verwacht dat hij in de krant de bondscoach even de maat gaat nemen. En dat deed hij wel, en nogal fors ook. En andere spelers, die deden het op een wat nettere manier, hadden toch ook wel wat verkapte kritiek op de aanpak van de Boer. Dus dat is eigenlijk eerder zorgelijk. Kijk, het is al vaker natuurlijk bij het Nederlands elftal gebeurd dat er een systeem wordt omgezet voor een groot toernooi. Van Gaal heeft dat gedaan in Brazilië. Ik heb in voorbereiding op deze wereldberoemde podcast, want dat doe ik natuurlijk, net als jullie, ik heb natuurlijk de hele dag tussen de studieboeken gezeten.
Dankjewel.
Heb ik even dat boek van Hugo Lochtenberg erbij gepakt. Heeft een heel mooi boek gemaakt met Absoluut. Van Gaal. Een beetje kijkje in de keuken. Hoe hij dat toen heeft aangepakt. Hè? En hij is gewoon begonnen met zijn stafleden te overtuigen van hoe het moest. En is toen met die boodschap naar die spelers gegaan van zo en zo gaan we het doen. Dit is de enige manier, dit is het evangelie en iedereen moet meedoen. En Frank de Boer, die straalt toch een beetje te veel twijfel uit, vind ik, voor een coach die iets nieuws aan het doen is.
Nou, met Sillessen is het juist heel resoluut geweest.
Ja, daar is hij resoluut in geweest, ja.
Maar het, nog even over Cillessen. Dit is profvoetbal. Kijk, de boer heeft niet duidelijk uitgelegd. Dus misschien had hij meer moeten zeggen. Maar zeggen van, ja, daar moet ik niet. Veel mensen gaan ervan uit van hij is boos omdat Cillessen naar het kampioensfeest van NEC ging. En daarmee heeft feest gevierd. Al was hij op een dak en niet alleen maar onder de mensen. Nou, als je zo vlak voor een EK zit en je wordt allemaal getest. En zo, je hebt natuurlijk, ik snap ook wel, je hebt dit hele seizoen in die bubbel geleefd. Voetballen was helemaal niet leuk. Het voetballen zelf ook niet. Hè. Ze moeten heel kort voor het stadion aankomen. Mogen niet douchen in de stadions. Ik weet niet of het in elk land hetzelfde is. Maar allemaal heel streng. Het was minder leuk om te voetballen. Dus dan wil je ook even uit die bubbel. Maar doe dat niet vlak voor een EK. Ja, en dan domme pech dat je positief of pech of niet. Hè, dat je positief getest wordt op corona. Misschien heeft de boer gedacht van nou, ik wil geen onprofessionele keeper bij dit elftal.
Nee, maar dan is hij dus ook niet goed genoeg. Want als hij echt uitstekend zou zijn geweest en onmisbaar, had je dit niet gedaan.
Nee, maar hij heeft hem wel altijd, ook al speelde hij weinig, en er waren een periode dat hij minder speelde bij Valencia, is hij wel altijd eerste keeper gebleven.
Is Stekelenburg nu de keeper eigenlijk, Frans? Daar lijkt het op, hè?
Ja, wat mij betreft wel, maar het is een Haarlemse. Ik woon in Haarlem, dus het, we zijn niet zo verwend met
oude chauvinist.
Ja, topspelers. Dus
Thierry Baudet komt ook uit Haarlem.
Heemstede.
Nee, dat is hij geboren. Ja. Hij komt uit een goede wijk in Haarlem, Zuid-Haarlem.
Wil je die afslag even nemen, Edwin? Of,
nee, verder niet.
Oké.
Okay. Nee. Nee. Mus, dat komt er uit Utrecht. Jij kijkt er ook. Ja. Iedereen heeft wel zijn zwarte schaap in de gemeente.
Over bondscoaches gesproken, Michel. De bondscoach van de tegenstander vandaag, Georgië, die heet Willy van zijn voornaam. Ik had daar verder geen seconde acht op geslagen als jij niet een prachtig verhaal wist te vertellen.
Nou, dat heb ik ook weer in de krant gelezen. Maar hij is vernoemd naar Willy van der Kerkhof. Omdat zijn vader was een Georgië-fan van allebei de Van der Kerkhofjes. En ik zie een scène voor me waarin dat huwelijk bijna op springen heeft gestaan. Omdat die moeder hem René wilde noemen en die vader Willy. Daar ga ik van uit. Maar die vader heeft gewonnen. En Willy zat op de bank. Maar of ze hem ook de stofzuiger noemen in het Oekraïens of in het Georgisch, dat weet ik niet. Maar dan zie je maar hoe groot het Nederlandse voetbal uit de jaren 70 is. Hè?
Ja,
nog steeds.
Verrassend.
Ja. In Spanje, mannen van boven de 50, collega's boven de 50, 60, die lepelen nog gewoon weet het Nederlands elftal van 74 op. Ze kennen de hele opstelling. Ja. Sourbier, de doelman kunnen ze niet uitspreken.
Jongelud.
Ja. En dat was de slechtste, zeggen ze. Dat hadden jullie een keeper toen.
Dat klopt.
Hoeveel Johanen wonen er in Barcelona? Van een jaar of 60, 70?
Juan is het. Maar dat is een hele normale Johan.
Ja, begrijp niet. Maar echt Johan. Gewoon naar Johan genoemd. Nee?
Catalaan of Spanjaarden? Nee, die heette niet.
Maar dat is een terugkerend iets wat jij nou zegt. Want er is ook een mythe dat er heel veel kinderen in Milaan Servaas heten.
En in Valencia.
Ik heb me naar gezocht. Ja, jij ook? Ja. Ik heb er nog nooit in gevonden. Jij?
Nee, ik heb in Valencia echt telefoonboeken.
Ja, precies, heb ik in Milaan gedaan.
Ik heb wel een keer bij de Wereldtijd door een tafel met 11-jarigen gehad.
Ja, dat wel. Ja, dat klopt.
Dat is echt gebeurd.
Ja, dat is echt gebeurd.
Michel, het is een feestweek. Je boek is uit.
Ja.
Samen met Antoinette, je vriendin, gemaakt. Een portret van Johan Derksen. Gaat goed volgens mij, hè?
Ja, ik heb er geen klachten over tot nu toe.
Nee, 100.000 van de pers. Valt mij op, ik ben een close reader van jouw oeuvre.
Ja, kan je dat nog één keer zeggen, die laatste zin?
Als ik jou daar een plezier mee wil, graag. Valt mij op, ik ben een close reader van jouw oeuvre. Dat bij Gijp, bij Kieft, ik denk bij alle boeken die je geschreven hebt, en ik heb ze allemaal gelezen, komt steeds Siert de Vos voor.
Ja, maar daar kan
in één zinnetje en altijd een beetje plagerig.
Nou, maar
is dit zie ik iets wat ik toevallig tegenkom? Of is dit echt architectuur?
Ja. Nou, jij als close reader, ik moet zeggen, jij hebt het echt heel goed gelezen. Ja, het is inderdaad zo dat ik heb één keer, heb ik zelf het zinnetje ingetypt, volgens mij in een boek of in een artikel, maar ik dacht in een boek, dat Siert de Vos een groot bewonderaar van Siert de Vos is. En op de een of andere manier reageerde Siert daarop. En sindsdien begonnen mijn hoofdpersonen steeds over Siert de Vos. En ja, dat heb ik elke keer moeten intikken. En ook dat is nu weer gebeurd.
Dat is,
maar ik kan de mensen ook geruststellen. Het zijn 400 bladzijden en er gaat er maar één over Siert de Vos.
Nee. Hij is altijd een grote bewonderaar van zichzelf geweest. Want begin jaren 80 zaten wij tegelijk op de school van journalistiek. En zelfs daar had hij al de bijnaam Bescheidenheid Siert de Vos.
Maar ik moet wel zeggen, ter verdediging van Siert de Vos, in principe hou ik heel erg van mensen in de sportjournalistiek en vooral in de voetbaljournalistiek die iets anders doen dan anderen. En het valt niet te ontkennen dat hij dat altijd doet.
Dus zeker.
Het gevecht tegen de saaiheid, daar kunnen we Siert wel goed bij gebruiken.
Absoluut. Ja, zeker. Ik kijk even naar Pelle, onze regisseur. Pelle, kunnen wij naar Henk Spaan? Dit is wel een moment om Henk erbij te halen. Henk is geblesseerd. We kunnen even vragen hoe het erbij staat.
Volgens mij is kunnen patiënt... het ook niet doen. Kan ons schelen. Nee.
Maar als jullie mee invliegen, kan Henk niet met een gipsvlucht.
Dat klopt. Nee, maar dat gaan we straks aan Henk vragen. Volgens mij is hij bijna zover dat hij kan reizen. Maar nu is het nog niet zover. Henk, ben je daar?
Hallo.
Hallo Henk.
Hugo.
Oh, Hugo hier. Oh, Hugo. Het andere directielid wat niet hier kon zijn in Amsterdam. Hugo, jij bent gewoon aan het werk volgens mij, of niet?
Ik zit mijn column te tikken op de redactie. Ik ben net klaar met langs de lijn. En okay. Ik ga me nu helemaal vastbijten in Weghorst. Want in godsnaam laten we niet in die valkuil trappen.
Jawel joh, dat is toch leuk man.
Nee, ja. Dat is voor jou leuk. Ja. Maar dat is helemaal niet leuk voor het Nederlands elftal, voor het Nederlands voetbal. Oh. Hij maakt die doelpunten voor zichzelf. Maar dat is de bedoeling helemaal niet.
Oké, okay. We zitten hier met Frans, Michel, Edwin. Ik ben Matthijs, Hugo, je kent ons allemaal. Jammer dat je hier niet kan zijn, maar we hebben het uiteraard over de wedstrijd. Wout Weghorst viel overigens 10 minuten geleden als een vrolijk moment in een vrij treurige wedstrijd. Dat ben je toch wel met me eens, of niet?
Een treurige wedstrijd, ja, zeker. Het was in vergelijking met de Schotten gingen we van een 5- naar een 6+.
Precies. En wat heb jij precies tegen Wout Weghorst? Je krijgt 1,5 minuut.
Ik heb niets tegen Wout Weghorst. Diep respect voor zijn loopbaan die van kleine clubjes naar steeds grotere gaat. Maar het Nederlands elftal is van een andere orde. Kijk, we leven niet meer in de tijd dat Kees van Kooten en Dick Nanninga opgevoerd werden. We leven nu in tijd van...
Iedereen weet wie je bedoelt. Ga door, Hugo.
Ja, we leven in de tijd van modern voetbal. Dus op de plek van Wout Weghorst, daar hoort Malen te staan. Malen betekent bewegelijkheid, dynamiek, loopacties. En dat is gewoon het grote verschil met Wout Weghorst. Die bovendien de hinderlijke neiging heeft om alles theatraal te maken. En... nou, daar heb ik gewoon grote moeite mee.
Ik vond zelf, Hugo, ik denk dat je het een bestrijdt het ander overigens niet. Ik vond het leuk om een voetballer te zien die weer eens uitzinnig blij was met een doelpunt. Gewoon juichen, springen, zwaaien.
Maar huilen, Matthijs, huilen, dat gaat toch te ver. Je maakt een doelpunt tegen Georgië.
Was het huilen, Hugo? Was het huilen?
Het was huilen. Het was huilen. Ik heb de wangen gedept, laten deppen. Na afloop, het waren tranen. Tranen van een diepe oceaanvreugde. Nee. Dat kan niet.
Wat ik minder vond, Hugo, was chagrijn bij het gewisseld worden. Dan krijg je al het vertrouwen van de bondscoach en dan ga je ook nog zo'n bek trekken als je eruit moet.
Edwin, wie is Wout Weghorst om een pruillip te trekken als hij wordt gewisseld door de bondscoach? En oké, het is Frank de Boer, maar dan nog.
Ja.
Nee, ik heb mijn munitie klaar. Het moet alleen nog in 500 woorden worden klaargestoomd en opgebakken. En dan staat het morgen in het AD.
Oh, dan gaat hij weer huilen morgen.
Nee, joh. Nee,
maak je laatste zin af, Hugo. Dan ga ik naar Henk. En ik denk dat Frank ook aan de lijn is, maar dat zien we straks wel.
Ik hoor vogeltjes.
Ja, zeker.
Ja, oké, Frank. Welkom.
Nou, mijn laatste zin, Matthijs, is dat ik een overeenkomst zie tussen Wout Weghorst... Wappie Weghorst en Baudet. Het theatraal. Het wappiedom. Nou ja, kortom, jullie kunnen daar verder wel iets mee.
Nee.
Mijn deadline nadert.
Oké.
Nee, maar Hugo.
Oh, wacht even. Henk pareert Hugo of Henk heeft iets
Hugo.
Toe.
Ja. Ja. Je moet nog je weddenschap invullen. Oké. Ik heb hem ingevuld.
Nee, laat mij dit even vertellen, Henk. We hebben alle vier, Frank, de presentator van dienst normaal gesproken, Henk, Hugo en ik als directie, we hebben alle vier onze finale opgegeven. Dat heb jij ook gedaan. En dat is de weddenschap. Ja. Dit programma bestaat ook, deze podcast, Toto. Dankzij Toto. Dat zijn onze beste vrienden. En dus doen wij ook een weddenschap. En doen wij ook onze eigen Toto. En de vraag dus aan ons allen is, en Hugo, je hebt hem al beantwoord, maar de luisteraar wil dat natuurlijk graag horen. Wat wordt de finale van dit EK?
Ik meen...
Nou, hij weet niet meer wat hij gezegd heeft.
Wij weten het. Een van jullie had dezelfde finale.
Wij zien het hier staan voor ons, Hugo. Ja. Dus denk maar.
Volgens mij heb ik toen gezegd, omdat Frankrijk-België niet kon. Frankrijk-Portugal? Klopt
je hebt Frankrijk, ja, Portugal gezegd. Ik had België, Frankrijk gezegd en blijkbaar ging je voor.
Ja.
Dus je meent dat niet echt, Frankrijk, Portugal?
Jawel, oh. Portugal wordt een verrassing.
Oké. Okay.
Uh-huh. Ja.
Met Ronaldo?
Ja, ook met Ronaldo, maar die is zeker niet de belangrijkste.
Nee, wie wel?
Felix. En achterin natuurlijk die centrumverdediger van City.
Diaz.
Ja.
Geweldige speler.
Ja.
Maar ze zijn allemaal goed hoor. Die hebben op alle plekken hebben ze goede voetballers lopen. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij hebben namelijk, als de Frank de Boer het wil, Wout Weghorst. Kan ik nu
gaan schrijven? Ja, ja. Hugo, ga lekker schrijven. Dankjewel. En ik ga door met de andere mannen aan de telefoon. Want die
nemen veel plezier.
Dank je. Die nemen het gesprek helemaal over. Frank, waar ben je eigenlijk, Frank?
Nou, ik ben nu in Hogeveen. Dat is in Drenthe.
Ja.
En ik ben daar lekker een weekendje weg. En ik ben een beetje dronken.
Oké, Frank. Frank van der Leen is een beetje dronken. Dat kan ook geen
kwaad. Dan had hij ook naar die wedstrijd kunnen kijken.
Ja. Heb je de wedstrijd wel helemaal gezien, Frank?
Nee, niet helemaal. Maar ik heb wel een stuk gekeken.
En wat is... Dat kleine stukje wat je zag, wat was je mening? Heb je daar iets over te zeggen?
Zeker. Ik was zeer gecharmeerd van Blind. Ik was heel blij dat hij terug was met zijn voetbalgochme.
Ja.
En verder vond ik het leuk dat Gravenberg ook zijn doelpuntje meepikte. Ja. En verder sluit ik me ook wel aan bij wat Hugo Borst zei, mijn grote vriend, over Wout Weghorst.
Oké, Wout Weghorst, dat is nu inmiddels duidelijk. Wat is jouw finale, Frank van der Lende?
Mijn finale is Portugal tegen Engeland.
Ja, dus ook Portugal. Vandaar dat je net al een paar keer bijsprong bij Hugo. Tegen Engeland, dat is verrassend. Jij schat Engeland hoog in.
Ze hebben een goede selectie. Ik denk dat Harry Kane als aanvoerder en als topscorer gaat floreren eindelijk. Southgate heeft in 1996 natuurlijk de penalty gemist.
Klopt.
Dus die wil een soort van revanche nemen. En zowel de halve finale als de finale is in Wembley. Dus een soort van thuiswedstrijd voor de Engelsen. En Portugal die heeft 3 keer Silva voorin staan. Dus ik denk dat de tegenstander niet weet wie ze moeten dekken. Als ze zeggen pak Silva, dat ze helemaal in de war zijn. Dus ik heb Portugezen 5 jaar geleden natuurlijk ook Europees kampioen. Dus ik dicht ze een grote kans toe.
Oké, Frank. Ga lekker terug naar de zon en naar een petit vakantie als ik het zo hoor. Wat drink je eigenlijk?
Ik heb nu een vers getapt biertje uit een fust hier in het vakantiehuis. En hij is een beetje troebel, maar hij smaakt heerlijk.
Oké. Heb veel plezier, man. Dankjewel.
Proost.
Proost. Oké, Henk, jij hangt nog, hè, of niet?
Ja, zeker.
Ja, we hebben het nu al 10 minuten over Wout Weghorst gehad. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Nee, hoor.
Heeft Hugo gelijk?
Ik bedoel, want als hij niet speelt, dan heb je Luc de Jong. Dit is van de regen in de drup.
Oké, lood om oud ijzer.
Maar wat Hugo zegt, dat is misschien wel waar. Dat Malen geeft meer beweging en snelheid. Maar hij viel gewoon erg matig in, hè, Malen.
Ja.
Dus we zullen het met Weghorst moeten doen.
Ja.
Want ik heb niet het idee dat Frank de Boer heel makkelijk van bepaalde ingenomen standpunten afstapt.
Nee, die indruk hebben wij ook niet. Wij noemden net nog even, ik weet niet of je al luisterde toen, Henk, zijn verspreking bij Promes, bij Quincy. Dat wordt hier door het forum van vanmiddag en vanavond niet zo heel erg scherp aangerekend. Ik vond het nogal wat. Wat vond jij?
Nou, het betekende dat hij moe was en gespannen.
Ja.
Dus het maakt geen superscherpe indruk als mensen dat soort versprekingen live voor de camera doen. Hè?
Nee,
dus,
vond ik ook niet. Ja. Henk, wat is jouw finale? Wat wordt de finale volgens jou?
Nou, mijn finale, ik ben ook wel van mening dat Portugal een gevaarlijke outsider is. Mijn finale is Frankrijk-Spanje.
Ja.
Spanje heeft echt een goede oefenwedstrijd gespeeld van de week tegen Portugal. En het is gewoon een jonge, enthousiaste ploeg.
Ja, jij bent woonachtig in Frankrijk. Je bent nu ook in Frankrijk. En hoe gaat het trouwens met je, Henk?
Gaat goed.
Oké.
Ik loop zonder krukken. Dat is al heel wat.
Blijf je het hele EK in Frankrijk, Henk?
Nee, ik kom eind juni naar Amsterdam. En dan zal ik daar live in de studio acte de présence geven.
Oké, is er
wel. Ik vond overigens, ik was niet echt heel erg teleurgesteld over deze wedstrijd. Ik vond bijvoorbeeld zo slecht als die verdediging tegen Schotland opereerde. Zo veel beter was het nu met Blind. En met De Vrij, die eigenlijk de beste speler was aan de Nederlandse kant. zowel verdedigend als twee keer met een prachtige opening op links.
Ja.
En dat bood wel enige hoop.
Oké, okay, wie wordt Henk? Is Frankrijk te verslaan? Jij bent een halve Fransman. Jij volgt die competitie en al die spelers als de beste.
Ja, nu Benzema terug is, wordt Frankrijk moeilijker te verslaan. En kijk, en ze hebben, iedereen heeft het over Mbappé, Benzema en Griezmann de voorhoede. Maar ja, ze hebben de gedoodverfde winnaar van de gouden bal in de ploeg, N'Golo Kanté. Die natuurlijk in zijn uppie Chelsea de Champions League heeft bezorgd. Door twee halve finales en de finale formidabel te spelen.
Ja. Wordt dat de speler van het toernooi? Vind ik ook wel een leuke weddenschap. Die doen we niet hoor, maar dat doe ik nu even informeel. En ik loop zo even het panel langs. Wat wordt de speler van het toernooi?
De speler van het toernooi? Ja, er zijn er een heleboel hè. Je hebt, ik zeg dan, omdat ik denk dat Frankrijk toch de grote favoriet is.
Oké, ik maak even het rijtje af. Frans, speler van het toernooi.
Ja, dat is er altijd eentje die je van tevoren nooit door had, toch?
Precies.
Ja, is er, zou ik niet weten. Waarschijnlijk een of andere jonge Duitser of zo.
Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Je kijkt mij aan. Maar ik heb geen idee. Michel?
Wout Weghorst. Wout. Let Edwin op mijn woorden.
Ja, die wilde ik ook zeggen. Maar, nee, wat over Weghorst. Ik weet niet of de mening van Hugo, de mening is van Jan Publiek, iedereen. Maar ik kan me herinneren dat de laatste wedstrijden voor het EK, mensen zeiden, waarom zit Weghorst niet bij de selectie? Want die scoort aan de lopende band in Duitsland en zo. Die hebben we erbij nodig. Die
klopt.
Doet het beter dan Luc de Jong en zo. En toen was er een hele golf van onbegrijpelijk dat Weghorst niet bij de selectie zit. Ik zal eens opzoeken in het archief wat Hugo toen schreef. Maar nee.
Hij vergelijkt hem morgen in ieder geval met Thierry Baudet.
Ja. Hij kan het beter met Dirk Kuyt vergelijken. Ja, nee. Type, nou, ook altijd een type waarvan iedereen zei van ja, nee, doe dat nou niet. Blijf jij nou gewoon in Katwijk voetballen? Ga nou niet naar Utrecht, want dat is niks voor jou. En toen bij Utrecht zeiden ze, blijf nou gewoon in Utrecht. Ga nou niet naar Feyenoord. En in het Nederlands elftal heb je helemaal niks te zoeken.
Nee, nee, jongens. Ik vind het manke vergelijking, want Baudet is rechtsbuiten en Weghorst niet.
Kijk aan. Henk, je geeft punten in het parool. Morgen zal dat niet anders zijn, neem ik aan. Wat worden de punten?
Het punt is een 8 voor Stefan de Vrij. Misschien had je het al kunnen opmaken uit wat ik daarnet zei.
Ja. Oh, je geeft 1 punt aan Stefan de Vrij. Hij is gewoon de...
Ja.
We hadden net heel even een klein beetje, maar ik spreek vooral namens mezelf. En dat is ook het laatste wat ik erover wil zeggen. Klein beetje medelijden met Donny van de Beek. Heb jij dat ook of niet?
Ja, want nu staat hij weer op de tribune. Hè? Dus die gaat er niet in komen. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hij moet weg daar uit Manchester.
Ja.
Zo goed als Ziyech weg moet uit Londen. Wegwezen.
Terug naar Ajax.
Dan maar een iets lager team. Napoli bijvoorbeeld voor Ziyech. Donny kan makkelijk in Engeland slagen bij een ploeg die, weet ik veel, Spurs. Iets lager geclasseerd elftal.
Mm-hmm.
Maar dit is geen leven voor deze goed betaalde supersterren.
Ja, ik ga even met Edwin doorpraten over Ronald Koeman, die een rare week had in Barcelona. Maar even voordat ik dat doe, Henk, en blijf vooral hangen hoor. Maar missen we Ronald Koeman?
Nu?
Ja, bij het Nederlands elftal.
Bij het Nederlands elftal. Ja, nou ja, goed. Je kan niet ontkennen dat ze onder Koeman beter hebben gevoetbald. Maar ja, weet je, als die spelers zelf... Kijk, de boer kan maar door één iets gered worden. Dat is dat die spelers het heft in handen nemen. En ik zag ze op weg naar de kleedkamer in de rust uitgebreid praten. Ik zag ze komend uit de gang uitgebreid met elkaar praten. Dus dat is wat de boer zou kunnen redden. Eenheid in het team en dat ze er samen uitkomen hoe ze het precies gaan aanpakken.
Hebben ze nog een week?
Daar hebben ze een week voor, ja.
Ja, nou ja, het zou voldoende kunnen zijn. Blijf hangen, Henk. Hey, Edwin, toch even. Het is natuurlijk Zijstraat 12, maar toch Ronald Koeman, onze ex-bondscoach.
Ja, de man die...
Die hangt aan een draadje. Grote speler voor de club Barcelona. Ook niet de eerste, de beste trainer. En dat bungelt daar dan zo'n 4 dagen boven dat stadion. En dat moet hij zich dan maar laten welgevallen. Is dit het moderne voetbal? Is hier iets? Is er nog fatsoen? Zie ik iets verkeerd?
Nou, dit geval vanuit de voorzitter die we ons heel anders herinnerden. Uit zijn eerste periode met Rijkaard en Guardiola. Is er wel wat veranderd inderdaad. Niemand begrijpt hem ook. Het is ook kritiek op Koeman hoor. Van ook het 5-3-2 of 3-5-2. Dus in Barcelona, dat willen wij hier niet hebben. En zeker de jongere aanhang, van die kant heeft hij veel kritiek. Maar ja, een voorzitter, als hij twijfels heeft, maar nog geen vervanger, moet nooit die twijfels uitspreken.
Nee, dus je zegt eigenlijk, nou, je bent nog niet ontslagen. Ik zoek even naar een betere kandidaat. Ja. Als dat niet lukt, kom ik morgen bij je terug.
Ja. Nou, wat dichter. Nou ja, maar dan zeggen heel veel mensen ook van, Koeman, hou de eer aan jezelf. Ja. Doe het niet om het geld. Ik denk dat hij het sowieso niet om het geld doet, want hij heeft heel veel verdiend, lijkt mij. Hij zelf zegt ook, gesproken van, hij doet dit voor zijn Barcelona-gevoel. Hij is daar gekomen om deze club uit de diepe daal te halen. Het was een ruïne Barcelona een jaar geleden, die 8-2 tegen Bayern München. Hij heeft toch redelijk weer aan het voetballen gekregen. Hij heeft Messi aan het lachen gekregen en weer aan het scoren. Dus hij zei, ik heb het best wel goed gedaan. Ja, ze hebben de beker gewonnen, maar op het einde net niet de kampioenstrijd kunnen volhouden tot de laatste speeldag.
Nee, dat begrijp ik allemaal.
En daar wordt hij op afgerekend. Ja, waarom die voorzitter dit doet, in de hoop waarschijnlijk dat inderdaad zo iemand als Koeman de eer aan zichzelf houdt, zodat hij dat seizoen niet hoeft door te betalen. Geen ontslagvergoeding, et cetera. Nee, want daar heeft Barcelona het geld niet voor.
Maar nu is het eind van het liedje, je mag blijven.
Ja.
En dan zou je kunnen denken, maar goed, er gaat een vakantie tussen, hè, dus hij kan lekker in de zee duiken als hij wil. Maar je kan denken, god, ben toch tweede keuze, wilde me eigenlijk kwijt, er was niemand blijkbaar bereid. Het blijft toch een hele rare, je kan zeggen, dit is de top van het voetbal, daar moet je tegen kunnen.
Nee, maar zo erg bij Barcelona, zeg altijd, Cruijff zei het ook, dat is 10 keer zo erg als Ajax, qua 500ste kolonnes, et cetera. Maar zelf bij Barcelona kan ik me ook niet echt herinneren. Nou, uit de tijd van Cruijff. Bedoel, dat je niet met voorzitter kan opschieten is niet erg. Want Cruijff heeft en die Núñez, die toen zijn voorzitter was, die hebben elkaar 8 jaar de tent uitgevochten. Hm. En heel wat prijzen gewonnen. Maar dit gebrek aan vertrouwen, dat is absurd.
Spreek jij hem nog wel eens? Koeman?
Ja, zeker, zeker.
En op wat voor termen ben jij met hem? Ga je bijvoorbeeld wel eens een hapje eten, ergens een lunch doen in Barcelona?
We spreken wel. We zijn met een documentaire bezig die we hebben gemaakt al het eerste deel begin van het seizoen. Althans, ik maak die niet. Ik doe de interviews voor de documentaire voor Koeman. En toen besloten ze van ja, dat willen we ook nog even toch tot het einde van het seizoen volhouden. Wie weet wordt hij kampioen of zo. Omdat, wie weet komt het publiek. Nou, dat publiek is uiteindelijk niet gekomen. Dus nee, we spreken wel. Je vraagt ook wat hij hierover denkt. Hij heeft zich nu bewust stil willen houden de laatste weken. Om niet het vuur op te steken. Maar hij heeft, ik denk, dat heeft hij eerst gezegd, maar ik denk bij hem telt één ding. Hij is bij Oranje. Hij heeft bij Oranje weggegaan, hè? Bondscoach. Een waanzinnige functie. Je kan het rustig aan doen. Om bij Barcelona aan de slag te gaan. Dat was de laatste droom van zijn leven. Dus na Barcelona zo zijn leven compleet. Dan wil jij niet na één seizoen weg. Ook al laat die voorzitter jou vallen.
Dan moet je dit even laten
vallen. Dan denk je van, nou weet je wat? Laat mij zitten en ik ga jou volgend seizoen bewijzen. Met mijn spelers. Messi blijft, vrijwel zeker. Als Depay komt, nou, dan heeft hij de speler die hij wilde. Wijnaldum waarschijnlijk niet. Dan ga ik bewijzen dat ik deze ploeg wel weer aan de praat. Het is ook zijn eer. En vooral een droom die hij niet door één een zo'n voorzitter.
Laat dwarsbomen.
Okay.
Frans, volgende week beginnen we.
Mm-hmm.
Zenuwachtig?
Ik ben nooit zenuwachtig voor dit soort dingen, nee.
Oh, lekker rustig ga je erin naartoe. Dus je slaapt goed?
Ja, ik slaap heel goed. Ik bereid me ook niet voor. Ik zie wel wat er komt. Ik ben inderdaad met clubvoetbal ben ik gespannener, zo moet ik zeggen. Als Ajax Europa Cup wedstrijd of zoiets speelt, dan ben ik die dag wel ongedurig. Maar
waar ga je kijken?
Je zal wel blij zijn dat Haarlem niet meer bestaat dan, met al die spanning.
Ik ga wel naar Telstar. Maar dat is het.
Ga jij naar Telstar?
Ja, af en toe. Ja, nu dus niet. Maar het is wel een cultclub is dat. Hè? Een leuke club, ja.
Noem eens 3 spelers uit het eerst van Telstar.
Ja, dat zal me nou niet meer lukken. Maar het is heel gezellig op de tribune.
Ja, heel leuk. Ja. Waar ga je kijken? Waar zit je volgende week?
Thuis op de bank.
Gewoon met je vrouw, met je kinderen, hoe werkt dat?
Ja, mijn vrouw kijkt ook wel een beetje. En mijn oudste zoon is echt van een voetbalgek. Dus
Volgens mij zit Frans volgende week in de studio bij Pelle.
Oh ja.
Volgens Henk heb je dienst. Henk, sta je op rooster.
Okay. Nou ja, dan kijk ik hier.
Ben je onder de mensen? Ben je onder de mensen?
Dan hoor ik allemaal verstandige dingen.
Heb je een uitje? Waar ga jij kijken, Michel?
Ook thuis.
Ja, gewoon thuis?
Ja, tuurlijk. Ik heb echt een hekel aan om in de gezelschap naar voetballen te kijken.
Meen je dat?
Ja, vind ik het ergste wat er is.
Maar zit je ook alleen? Er zit Antoinette
bij? Nee, Antoinette kan ik er goed bij hebben. Maar ik ga niet in een café tussen allemaal van die gekken met van die mutsen die jij net op had staan. Dat vind ik zo vervelend.
Ja. Ik vind alleen naar een wedstrijd, vind ik nou weer. Ja? Ik zoek dan toch wel, ik ga niet op het Rembrandtsplein staan. Maar even met wat mensen vind ik toch wel gezelliger, vind je niet?
Ja, nou, met vrienden. Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik een kluizenaar ben. Of zo. Als er een vriend langskomt die zegt, kom bij jou kijken, vind ik het leuk. Maar ik ga niet met 10 mensen zitten kijken, nee.
Ik zit in Sevilla die avond.
Ja.
Maar ik heb serieuze twijfels of ik in Sevilla, als mensen die stad kennen, of ik om 8 uur 's avonds in Sevilla op mijn hotelkamer ga zitten om naar Nederland te kijken.
Nou, ik weet wel zeker van niet, Edwin.
Nee, hè?
Nee.
Want de stad is te verleidelijk, de stad is te fijn.
Het is nog te vroeg om te eten, 8 uur. Maar misschien, vlak voor het eten, dat ik even kijken. Dat ik in de rust denk van, bekijk het maar, nu ga ik lekker uit eten.
Ja, dat zegt de sportjournalist Edwin Winkels. Die voor het Algemeen Dagblad dit soort dingen volgt.
Nee, ik volg Oranje niet voor het Algemeen Dagblad.
Nee, maar ze kunnen je eens wat vragen.
Maar ja. Denk jij dat die politiek verslaggevers de hele dag naar 24 uur politiek zitten te kijken thuis?
Nee, maar ze missen belangrijke debatten niet. Nee, en dit lijkt me toch een eerste wedstrijd van de EK een belangrijk debat, of niet?
Dat doet Edwin allemaal op routine.
Nee, de eerste wedstrijd van het EK is een andere wedstrijd. Het is niet Oranje.
Nee, begin je nou vlieg af te vangen.
Nee. Nou, het EK duurt nog zo lang.
Henk, waar ga jij kijken?
Hier.
Gewoon in Frankrijk.
Ik zit in mijn eentje in met het gips. Mijn opschrijfboekje. Ik zit niet in het gips. Ik zit in mijn eentje met mijn boekje op tafel en af en toe schrijf ik iets op.
Ja.
En jij dan, Matthijs, waar ga jij kijken dan?
Nou, ik weet het nog niet.
Wat heeft je voorkeur?
Ik woon in een boerderij, in mijn uppie. Dus daar kan ik makkelijk kijken. Ik denk dat ik even naar het lokale herberg ga. En dan hoop ik dat ze daar een schermpje hebben. En dat we corona-wise met 12 mannen...
Boeren wou je zeggen.
Nou, nee, dat wou ik niet zeggen.
Je wou boeren zeggen.
Nee, dat wou ik helemaal niet
zeggen. Nou, in ieder geval zal ik het zeggen. Jij zit gewoon tussen 12 boeren. Leg mij nou eens uit, wat is daar aan? Je hebt een geweldige boerderij. Ja. Je hebt 97 televisies, neem ik aan, in je huis. Je kan overal kijken. Ja. En dan ga je dus in de lokale herberg bij een paar onverstaanbare mensen uit een dorp. Ga je naar voetbal kijken. Ze zeggen allemaal domme dingen, 90 minuten lang. Wat is daar aan?
Ik vind het saai, muppie. Ah. Ik wil juichen. Ik wil even. Ik ben,
er valt niks te juichen met dit elftal.
De rust die. Nou, nu had ik nergens last van, maar de rust die Frans schetst, heb ik helemaal niet. Ik vind een toernooi, dat heb ik minder. Jij bij de clubvoetbal hoor jij nerveus, dat heb ik dus weer minder. Ik word Oranje, dat maakt mij warm. Dat vind ik leuk en dan hoop ik ook echt dat ze ver komen. En dan heb ik een bepaalde nervositeit, zeker.
Ja, ik ben wel een, zeg maar, score. Als het goed gaat, dan vind ik het ook wel iets leuker. Maar als het slecht gaat, ben ik wel inderdaad de eerste om ze een trap na te geven.
Frans, de wedstrijd Nederland. Nee, de wedstrijd. Je bent nu eentje. Nederland-Spanje. Hè, onder Van Gaal. We komen 1-0 achter. Van Persie, die kopbal. Weet je nog, hè? Ja. Je zit in je eentje thuis. En dan?
Nou, dan ben ik blij dat er geen microfoon bij is. Want nu, want dan lach ik als een waanzinnige. Want dat had ik wel.
Dan knijp je elkaar toch helemaal fijn.
Die goal van Persie, dat is natuurlijk wel.
Dan wil je toch niet in je eentje? Er is er in je eentje geen reet aan. Dan ga je toch bellen? Dan ga je toch iemand bellen?
Ja, ik nee. Ja, nee, maar ik zit bellen. Nu, ik heb nu kinderen enzovoort, dus mijn jongste zoon geeft er niks om, maar mijn oudste zoon is wel een, dus dat vind ik wel leuk. Als hij juicht, zou ik maar zeggen, dan juich ik mee.
Henk, jij denkt van ons allemaal het langst na over dit soort dingen, als het Nederlands elftal en de tactiek en welke spelers, en je kent ook de concurrentie het best. Maken we een kans? Maken we een kans?
Nee, absoluut niet.
Oh, waar stranden we?
Ik denk dat we blij mogen zijn als ze de kwartfinale zouden halen.
Jezus.
Dat lijkt mij het maximaal haalbare.
Wat gek, hè? Je denkt Wijnaldum, De Ligt, Frenkie de Jong. Allemaal spelers bij de absolute topclubs van dit moment. Ja. En we halen de kwartfinale niet.
Ja. Nou ja, ik weet niet of je die twee backs hebt gezien, Wijndal en Dumfries. Maar dat is echt, dat is nog niet eens Europese subtop hoor. Dat is de C-klasse.
Ja. Het zijn, te weinig die bij top, die op dat niveau
spelen. Dus te weinig. Ja.
Als je vergelijkt met andere landen. Als je de Fransen ziet, de Belgen ook zelfs, wat voor clubs die allemaal spelen, dat hebben we hier niet.
Maar in dit systeem, Henk, in dit systeem zijn die backs toch ook belangrijk? Eigenlijk, belangrijker dan normaal.
In dit systeem schijnen die backs belangrijk te zijn.
Maar dan denk ik van, waarom ga je nou een systeem spelen als je zulke backs hebt? Waarom? Dat is toch niet logisch? Of snap jij dat?
Nee, ik snap dat ook niet. Ze hebben allebei bijvoorbeeld een hele slechte voorzet. Hoewel Dumfries één uitstekende voorzet gaf. Die door Memphis toen net in de handen van de keeper werd geschoven. Maar ze zijn labiel. Ze zijn niet constant in hun voorzetten. Als je kijkt naar... goed, die jongen is nu geblesseerd, maar Trent Alexander-Arnold voor Engeland. Ik bedoel, die geeft 20 voorzetten per wedstrijd bij Liverpool. En er komen er 15 aan. Ja, dat is bij Dumfries en bij, bij Wijndal is dat gewoon... het is gokken. Of er eentje aankomt, ja of nee. Ze weten het zelf niet eens.
Nee.
Nou, en dit systeem is ook bedacht om met drie centrale verdedigers... om wat meer zekerheid in te bouwen. De counter van de tegenstander beter op te vangen. Ja. Maar als ik zie dat mindere ploegen als Schotland en Georgië... Ja. toch aardig wat kansen krijgen... denk ik, hoe ga je dat doen tegen de Benzema's en de Ronaldo's?
Nou, dat klopt. En dat komt omdat op het middenveld vallen die gaten... Ze missen gewoon een middenvelder. En ze lopen er. Je zag ze ook eigenlijk alleen maar door het centrum er doorheen lopen. Niet eens langs de zijkanten.
Ja.
En dat betekent dat het middenveld gewoon niet zwaar genoeg bezet is.
Ziet Frank de Boer iemand over het hoofd of hebben we het gewoon niet? Zijn dit de riemen waarmee we moeten roeien?
Ja, ik ben bang voor wel.
Laatste.
Dit is het. Okay. Ja. Dit is het. Er zijn een stuk of 4, 5 echt. Kijk, Memphis, die heeft wel veel balverlies, maar die heeft zo'n onvoorstelbaar rendement. Dus die moet je echt altijd blijven laten staan. En dat is echt wel Europese topklasse.
Ja.
Ondanks het feit dat hij vaak een bal net niet goed aanneemt. Dat hij net niet snel genoeg is. Maar hij heeft vandaag weer een goal gemaakt, penalty. Hij heeft een assist gegeven op Weghorst. En hij heeft een halve assist gegeven op Gravenberg. Door die bal die de keeper stopte. Dus hij heeft een enorm rendement. Abnormaal. Dat is een grote klasse. Nou ja, dan heb je Frenkie. De paasje van Frenkie op Memphis vond ik trouwens het hoogtepunt van de wedstrijd.
Ja.
Waaruit het tweede doelpunt viel, hè? De goal van Weghorst. Ja. Dat was echt een supersnel paasje, goed nagedacht. En dan heb je nog in de verdediging een paar Europese spelers. Maar verder houdt het niet over.
Oké.
Maar de Roon zou ook geen voldoende van jou krijgen, toch? Als je hem met mijn cijfer moest
De Roon had een hele slechte eerste helft. En een uitstekende tweede helft, vond ik.
Oké, jongens, dit was de eerste keer. We zijn nog niet begonnen. We zijn nog
niet te doen.
Een week weg, dus de koorts neemt toe, neem ik aan. Althans, bij mij zeker.
Dan gaan we deze kamer ook wat meer opfleuren.
Ik vind het al wel gezellig. We sluiten af met de rondvraag. Is er iets voor de rondvraag, Frans Tormeese, Haarlem?
Nee, ik heb niet speciaal iets nemen.
Is er iets voor de rondvraag? Is er nog een laatste opmerking te maken, Michel?
Nee. Ik spreek jullie allemaal nog wel over Weghorst.
Nee, Weghorst wordt misschien het leidmotief de komende week.
Dat zal me niet verbazen.
Nee, het zal me ook niet verbazen. Edwin?
Nee, nou, ik hoop dat de podcast mede dankzij Oranje heel lang door kan gaan.
Ja, want we zijn mensen... op gezette en ongezette tijden. En hoe langer Oranje goed speelt, hoe langer wij er zijn.
Maar ik vind het wel eens goed ook van altijd die euforie vooraf. Van we gaan wel winnen en die versierde straten. Nou, dit soort wedstrijden tempert een beetje de verwachtingen.
Maar dit is standaard, hè, als je in de historie kijkt. Ik bedoel, ik heb... van mijn leermeester Jan de Zwart, toen hij ermee ophield, zijn archief gekregen. Zo'n ouderwets krantenarchief, geknipt.
En dat is de Feyenoordkrant, hè?
Nou, hij was het Vrije Volk en de
Haagse Courant.
Dus hij is ook voor het Vrije Volk en zo naar het WK 74 geweest. Toen heb ik die map wel eens overgeslagen. Als je dat leest, die schreef echt letterlijk, we kunnen beter niet gaan. Dit heeft geen zin. En dat experimenteer van die Michels, laat hij dat nou gewoon lekker thuis doen. Maar niet met het belangrijkste elftal van... Echt waar, hoor. Verschrikkelijke wedstrijden tegen Roemenië, tegen weet ik veel wie, tegen Bulgarije.
Ik heb er nog één gezien, tegen Kiekers Offenbach. Een moeizame 2-1 overwinning.
Ja.
En dat was zo ontzettend slecht dat mijn held Piet Keizer nog totaal uitgefloten.
Ja.
Dachten jullie van de stemming in 2014 onder Van Gaal?
Ja.
Ja.
De Telegraaf in volle oorlogsmode.
Hey Henk, toen zat ik 5 weken in het Koerhuis met de fanclub van VI Oranje. Weet je dat nog? Hoe positief die waren.
en dan dat langzame bijdraaien.
Ja. Maar 88 was ook niet een vlekkeloos aanloop naar het toernooi. Volgens mij
verloren we de eerste wedstrijd.
Ja. Dus sowieso van Rusland verloor je met 1-0. Maar ook in de voorbereiding op dat toernooi was het al...
En toen kwam Marco. Ja, die kon niet meedoen.
Er stonden allerlei mensen in herbergen met
bier. Op Weghorsten stonden
te wachten op goede wedstrijden. Maar die komen gewoon niet.
Nee.
Dus wat dat betreft staan we er prima voor.
Moraal van het verhaal is, we staan er eigenlijk fantastisch voor.
Ja, geweldig.
Maar Henk, heb jij nog tenslotte een een positieve duit in het zakje te doen? Want dan gaan we echt, dan fietsen we fluitend de stad in hier.
Nou ja, wat ik zeg, de spelers moeten het doen. Zo, dat is eigenlijk wel vrij logisch. Maar ja. Eigenlijk moet Frank de Boer iets minder belangrijk worden. En jongens als, en dan kom ik toch weer op de Roon. Want die was tactisch gewoon in de tweede helft wel heel goed. De Roon, de Pai, Blind, die moeten het zaakje in handen nemen.
Oké, dan laten we het hierbij. We zijn vol optimisme. Het gaat slecht, dus dat is een bijzonder goed voorteken. Ja, Tot de volgende keer.
Dag.
Hoi. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. En luister ons op Spotify. Yes, there used to be a ballpark. Right here.